Allereerst nog een tweetal mededelingen, gemeente. Eerste mededeling is dat volgende week zondag u in beide diensten hoopt voor te gaan, kandidaat Kater. En dat de tweede mededeling is dat vandaag de extra collecte bestemd is voor Roemenië. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen zingen, gemeente, uit Psalm 84, de versen 1 en 6. 84, de versen 1 en 6. We luisteren nu naar de wet van de Heere. Aansluitend zingen we uit Psalm 119, vers 88. Gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond uw trouwe hulp. Stier mij in rechte sporen. En vervolgens is de schriftlezing uit Efeze 2. We noemen nu Efeze 2 als schriftlezing. Na de wet des Heeren en na het zingen van Psalm 119, vers 88. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Efeze 2. En u heeft hij medelevend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden, in welke gij eertijds gewandeld hebt naar de eeuw deze wereld, naar de overste van de macht der lucht, van de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid, onder de welke ook wij allen eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden onzes vleeses, doende de wil des vleeses en der gedachten. En wij waren van nature kinderen des toorns, gelijk ook de anderen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid door zijn grote liefde, waarmede hij ons lief gehad heeft. Ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. Uit genade zijt gij zalig geworden. En heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede gezet in de hemel in Christus Jezus, opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom zijner genade, door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade zijt gezalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is Gods gave. Niet uit de werken, opdat niemand roeme. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelve zouden wandelen. Daarom gedenkt dat gij die eertijds heidenen waart in het vlees, en die vooruit genaamd werd van degene die genaamd zijn besnijdenis in het vlees, die met handen geschiet. Dat gij in die tijd waart zonder Christus, vervreemd van het burgerschap Israëls, en vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende en zonder God in de wereld. Maar nu, in Christus Jezus zijt gij die eertijds verre waart nabij geworden door het bloed van Christus. Want hij is onze vrede, die deze beide één gemaakt heeft en de middelmuur des afscheidsels gebroken hebbende, heeft hij de vijandschap in zijn vlees teniet gemaakt, namelijk de wet der geboden in inzettingen bestaande, opdat hij die twee in zichzelf tot een nieuwe mens zou scheppen, vrede makende. En opdat hij die beiden met God in één lichaam zou verzoenen, door het kruis de vijandschap aan hetzelfde gedood hebbende. En komende heeft hij door het evangelie vrede verkondigd, aan u die verre waart en aan die die nabij waren. Want door hem hebben wij beiden de toegang door één geest tot de Vader. Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods, gebouwd op het fundament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste hoeksteen, op welke het gehele gebouw bekwamelijk samengevoegd zijnde op was tot een heilige tempel in de Heere, op welke ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in de geest. Tot zover de schriftlezing uit dit hoofdstuk. Wij willen vanmorgen met Gods hulp samen nadenken over een drietal versen uit dit gedeelte wat er nu gelezen is. Namelijk Efeze 2, de versen 4 tot en met 6. Efeze 2, de versen 4 tot en met 6, waar we het woord van de Heere en de tekst voor deze morgen lezen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid door zijn grote liefde, waarmede hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. Uit genade zijt ge zalig geworden, en heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in de hemel, in Christus Jezus. Willen we eerst samen het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed. Almachtig en eeuwig God, gij die heerst in deze wereld en van wie op deze prachtige zondagmorgen alles spreekt in de natuur, gij die heerst binnen het rijk van uw gemeente en van wie alles spreekt ook in deze eenvoudige eredienst, wij naderen voor uw heilig aangezicht. Want wat is het nodig, Heere, dat u vanmorgen zelf met de bijzondere werking van uw geest in ons midden bent. Dat hebben we iedere zondag nodig bij iedere dienst des woords en der gebeden, maar heel in het bijzonder toch op deze morgen, nu wij allen hier mogen zijn of mee mogen luisteren voor de kerktelefoon, en nu we samen ons mogen bezighouden met wat uw woord tot ons zegt. En dan gaat het vanmorgen om een woord vol diepe afgronden. Een woord vol afgronden van schuld. Want ons wordt onverbloemd aangezegd dat wij of dood zijn in de zonden en in de misdaden wanneer we onbekeerd zijn. Of dood waren wanneer we door genade het leven mogen kennen. En zelfs als dat verleden tijd is, dat wij dood waren in de zonden en in de misdaden, omdat het levenwekkende werk van uw geest ons leven binnendrong, dan is het nog een onvoltooid verleden tijd. Want de zaden van de dood en de kracht van de dood werken door, zelfs in het leven van uw kinderen. Heere, geef dan dat we dat vanmorgen mogen beseffen, voor het eerst of ook opnieuw, dat we verstaan wat de zonde teweeg brengt en teweeg gebracht heeft in ons leven, onder welke macht van zonde en vijandschap wij van nature verkeren. O, bind u het op ons hart. Maar laat het ook zien dat nu door de kracht van de opstanding van die gezegende vorst Immanuel, Jezus Christus, de dood overwonnen is. En dat gij, o gezegende koning, uw kerk hebt meegenomen, uit het graf hebt opgewekt, uit het graf leven hebt geschonken en zelfs uw volk medezet in de hemel. Heren, dat dan vanmorgen onze ogen gericht mogen worden op wat dat grote wonder van de opstanding en ook van de hemelvaart nu betekent voor het geestelijke leven. Als we daar vreemdeling van zijn, van dat geestelijke leven, dat we dan mogen luisteren met een stille jaloersheid en een gebed in ons hart. Heere, wek mij ook op en wil u ook mij levend maken, gun leven aan mijn ziel. En als we iets van dat leven mogen kennen, Heere, dat dan die wonderen ons stil mogen maken. Zelfs al moeten we het zeggen dat de dingen die hier genoemd worden heilgeheimen zijn waarvan we nog maar zo weinig verstaan. Want ach, voor uw kinderen is dat heilgeheim van Christus werk en van de gemeenschap met Christus vaak nog zo verborgen. Zeker in het begin van het geestelijke leven, maar soms ook nog wel later. Heere, wil u dan zelf het licht van uw woord en geest laten schijnen over deze heilschatten, opdat uw volk jaloers mag worden en mag gaan verlangen om daar meer van te kennen, geoefend te worden in deze dingen en gegrond in deze dingen. En wil u dan ook de prediking van deze morgen gebruiken, Heere, om die zaligheid dichterbij, naderbij te brengen die in Christus Jezus is. Want het is toch door de dwaasheid der prediking, door de dwaasheid van de verkondiging van het heilig evangelie, dat u Christus wilt verheerlijken en zijn heilsgoederen wilt uitstallen en uitdelen. Heere, doe het dan uit genade, ook deze morgen. We bidden van u, wees u met heel de gemeente. Wil u zelf vanuit uw woord ons met uw heilicht voorgaan. Bij ons is de duisternis. Wij verdienen het ook niet dat u ons met uw heilicht voor zou gaan. Heren, wanneer we eerlijk zijn op dit ogenblik voor u, dan hebben wij, niemand van ons, het verdiend dat u het woord nog laat onder ons. En dat u de prediking nog laat onder ons. Dat u nog een stem geeft om te spreken. En dat wij nog oren mogen hebben om te luisteren. Geef dat we dat ook mogen beseffen, opdat we diep herinnerd worden aan onze rechteloosheid en gaan verstaan dat het enkel genade is, ook genade is als we nog gewaarschuwd en aangespoord en opgewekt en gelokt en genodigd mogen worden. Wil u dan zo in de hele gemeente nog zijn en doorwerken en doorbrekend werken met uw Heilige Geest? Heer, het kan zo stil zijn. Er kunnen ook zoveel dingen ingezonken liggen. U weet hoe dat is, ook in ons persoonlijke leven. Maar wil u door de dorre doodsbeenderen van ons bestaan heen waaien, met de werking van de Heilige Geest en de krachtige prediking van het woord van uw genade. En wil u het leven wekken, en waar het leven is, wil u het versterken. Versterk hetgeen gij hebt gewrocht. We dragen ook allen aan u op, Heere, met alle moeiten en zorgen die er zijn. En u weet, er zijn zo wat zorgen in de gemeente, zeker ook in deze weken. Wees u met ons allen, bijzonder met hen die door diepe wegen moeten gaan. Denk aan allen die rouw dragen. Aan allen die verdriet hebben omdat iemand die hen lief was, misschien kort of wat langer geleden door de dood werd weggenomen. Heere, wil u bij alle rouw en verdriet uw hulp en kracht geven. En laat het zo mogen zijn dat gij van wie uw woord zegt dat ge meer troost dan een moeder troost, ook die vertroostingen geeft aan hen die zij nodig hebben. Wees ook met allen die ziek zijn. Wil u hen kracht geven, herstel schenken, maar bijzonder ook de genade geven om alles van u te verwachten. En wil u de wegen van beproeving en van moeite ook genadig zegenen en een geestelijke zegening daarin leggen. We dragen zuster De Geus aan u op die morgen een behandeling zal moeten ondergaan en daarvoor een dag in het ziekenhuis zal moeten verblijven. Heere, u weet de omstandigheden, ze zijn u zo volmaakt bekend. Mogen we haar ook deze morgen, en bijzonder voor de behandeling die ze ondergaan moet morgen, aan u opdragen. Geef, Heere, dat het mee mag vallen, maar vooral ook geef dat het baat mag hebben en gezegend mag worden door u. En zou het zo mogen zijn dat zij zelf en het leven wat verwacht wordt, door dit alles heen gedragen mogen worden als op uw handen. En wil u zelf in deze omstandigheden voor haar, haar man en de kinderen meekomen met uw hulp, maar bovenal met uw genade. We denken ook aan broeder Tanis die deze week zo onverwacht in het ziekenhuis moest worden opgenomen met wat de dokters vrezen, een embolie. We zeggen uw naam dank, Heere, dat u tot op heden zijn leven spaarde en dat de zorgen die er waren toch weer zo ver beschaamd zijn en weggenomen zijn dat het zo lijkt dat de behandeling een goed resultaat mag hebben. Wil u geven dat u ook verder gesterkt mag worden en dat alle middelen die gebruikt worden gezegend mogen worden. En geef dat hij, kon het zijn, weer spoedig naar huis terug mag keren. Wil bovenal hem en de zijnen gedenken in uw ontferming en genade. We zeggen uw naam ook dank dat zuster Boutersen deze week door de operatie heen geholpen mocht worden. Heere, wil u het herstel nu ook verder zo zegenen dat ze weer spoedig naar huis terug mag keren. En geef ook dat de operatie het gewenste gevolg gehad mag hebben. Wij bevelen haar ook verder voor de toekomst met alle zorgen die er zijn en die er waren. Met haar man aan u de Heere aan. We willen vanmorgen ook zuster van Leeuwen niet vergeten die opnieuw weer ernstige pijnen leidt. Heere, u weet wat zij en haar man en al degenen die rondom hen staan onder deze moeilijke wegen doormaken. Het is voor ons mensen soms te zwaar om te dragen. En wij begrijpen uw wegen niet. Maar we mogen toch ook met al onze vragen en met alle dingen die voor ons vastlopen tot u de Heere vluchten. En smeken, Heere, wil u geven dat de medicijnen en de behandeling toch de pijnen weg mogen nemen. En wil u uitkomst geven, maar vooral geef uw zuster van Leeuwen ook die kracht en genade dat ze het mag leren overgeven. Hoe moeilijk en hoe donker ook de weg is. En wil u met uw bijzondere genade hier nog in meekomen. Tot eer van uw naam. Heere, denk aan haar en aan al degenen die haar lief zijn. We willen uw naam ook erkennen dat de afgelopen week de kleine Rens Kempeneers terug mocht komen uit het ziekenhuis, voor het eerst thuis mag zijn. Heren, in het licht van alle gebeurtenissen van de afgelopen weken en enigszins ook van het afgelopen jaar mogen wij uw naam samen met zijn ouders toch wel heel bijzonder erkennen. U hebt alles zo wel gemaakt. Laat het dan ook in het hart mogen leven. Wat zullen wij de Heere vergelden voor al zijn weldaden? Heere, wil u de kleine Rens genadig voor uw rekening nemen. Hem naar het lichaam beschermen en bewaren, voorspoedig doen opgroeien, maar vooral ook met uw geest en genade in zijn jonge leven werken. We willen vanmorgen ook Wim Vroeg in de Wei aan u opdragen die morgen verre reis naar Roemenië hoopt te beginnen, samen met anderen om daar werk te verrichten voor de bouw van de pastorie van dominee Van der Wand, die daar hoopt te gaan werken binnen afzienbare tijd. Heren, als hij en degene die met hem zullen gaan daar geruime tijd zullen verblijven om dat werk te doen, willen we hem voor de komende weken aan u opdragen. We smeken of u onderweg uw bescherming en bewaring wilt geven, of u hem te zijner tijd ook weer veilig wilt thuisbrengen, en of u in de periode dat hij daar mag zijn wilt beschermen en bewaren, en geef ook een gezegende tijd. En wil u de beproefde en in moeilijke omstandigheden verkerende kerken daar bijzonder gedenken met uw genade. Denk aan ons allen. Er zijn veel dingen die we voor u neer mogen leggen. Er zijn er zelfs meer dan we noemen kunnen deze morgen. U weet alles. Alles wat verborgen is aan moeite en verdriet. Alle verborgen redenen van dankzegging, ze zijn u bekend. Wees u met ons, Heren. En wil dan bovenal met uw geest en genade vanmorgen in ons midden zijn. Opening geven in uw woord. En laat de prediking helder en duidelijk, schriftuurlijk en geestelijk mogen zijn. En laat het zo mogen zijn dat we verstaan wat de geest tot ons te zeggen heeft. Heere, geef dat wij vanmorgen door u zo begenadigd mogen worden. Dat we een instrument mogen zijn van u. Een ambassadeur van u. En dat het woord zuiver en schriftuurlijk klinken mag. En zo ook ontvangen mag worden. Niet als eens mensenwoord, maar als uw woord. We vragen het niet omdat wij het verdienen, maar alleen uit genade om Jezus wil. Amen. Terwijl u gelegenheid ontvangt om uw gaven te offeren voor de Heere en zijn dienst, zingen we samen nog uit Psalm 116, het 5e, het 7e en het 9e vers. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 113 het vierde vers. Wie is aan onze God gelijk, die armen opricht uit het slijk, nooddruftigen van elk verstoten goedgunstig opheft uit het stof, en hen verrijkt met eer en lof naast prinsen plaatst en wereldgroten. Psalm 113, het vierde vers. Geliefde gemeente, kerst, Goede Vrijdag, Pasen, Hemelvaartsdag, Pinksteren. Op die dagen gedenken we de heilsfeiten. De grote feiten van geboorte, lijden, sterven, opstanding en hemelvaart van de Heere Jezus Christus. En we kunnen de vraag daaraan vastknopen. Wat betekenen die heilsfeiten nu eigenlijk voor het persoonlijke geestelijke leven? Want het is inderdaad goed dat we zo bij tijd en wijle stilgezet worden bij de geboorte van de Heere Jezus en bij zijn lijden en opstanding. Maar wat baat het mij dat Christus toen geboren is en daar geleden heeft en de derde dag na zijn sterven is opgestaan uit het graf. Wat baat het mij dat dat toen en daar gebeurd is? Is daar ook een verband tussen die heilsfeiten en tussen het geestelijke leven in het hart van iemand die de Heere vrezen mag? Dat is er zeker. En de Bijbel zwijgt daar ook niet over. Dat verband is zelfs heel nauw. Want u leest in een tekst als de onze, hier in het tweede hoofdstuk van de brief van Paulus aan de Efeziërs, dat de Heere Jezus, toen hij opgestaan is uit de doden, mensen meegenomen heeft in zijn opstanding. Hij is levend geworden en heeft anderen met zichzelf mee levend gemaakt. Hij is opgestaan en hij heeft anderen met zichzelf mee opgewekt. Hij is ten hemel gevaren en heeft anderen met zichzelf mee in de hemel gezet. En we vragen ons af, wat bedoelt de apostel Paulus daarmee? Wel, we willen daar vanmorgen een ogenblik bij stilstaan en schrijven boven de woorden van onze tekst heilsfeit en heilsbeleving. We letten op drie dingen. Allereerst op een ontzaglijke tegenstelling. Maar God, zo begint onze tekst. En dan staat tegenover elkaar dood in de zonden en in de misdaden en de liefde en de genade van God. Een ontzaglijke tegenstelling. In de tweede plaats een onnaspeurlijk geheimenis. Ons heeft hij mede opgewekt, mede levend gemaakt en mede gezet in de hemel. En in de derde plaats een onverdiende genade. En dan gaan we terug naar dat zinnetje tussen haakjes. Want uit genade zijt gezalig geworden. Heilsfeit en heilsbeleving. In de eerste plaats een ontzaglijke tegenstelling. In de tweede plaats een onnaspeurlijk geheimenis. En in de derde plaats een onverdiende genade. Het is al aangegeven, gemeente, er zit in onze tekst een geweldige tegenstelling. Een tegenstelling tussen aan de ene kant de totale verdorvenheid van de mens en aan de andere kant de onnaspeurlijke liefde van God. Paulus tekent die verdorvenheid van de mens in dit hele schriftgedeelte in scherpe woorden, onverbloemd. Het begint al bij het eerste vers. U heeft hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en door de zonde. En dan wordt in de volgende verse getekend wat dat dood zijn door de misdaden en de zonde eigenlijk betekent. In die zonde, zo zegt Paulus, hebt ge eertijds gewandeld onder de macht van de overste van de macht der lucht. En we hebben in die macht van de overste der duisternis verkeert in de begeerlijkheden van ons vlees doende de wil des vleeses en der gedachten. En wij waren van nature kinderen des toorns gelijk, ook de anderen. En dan herhaalt Paulus dat nog eens een keer in de woorden van onze tekst, als hij zegt, toen wij dood waren door de misdaden en door de zonde. Dat is nogal wat dus, wat Paulus hier over ons zegt, zoals wij mensen allen van nature zijn. In al die woorden, die aaneengeschakelde reeks van woorden, wordt een heel helder portret van ons getekend. Want dat is de kern van wat Paulus hier zegt. Wij mensen zijn van nature dood. En dan wordt er een woord gebruikt hier in Efeze 2, wat u niet alleen met dood kunt vertalen, maar heel aangrijpend, en ik zeg het met de nodige eerbied, ook kunt vertalen met lijk. Wij zijn van nature lijken. Zo staat het er eigenlijk. Nog scherper dus. Lijken door de zonde en door de misdaden. Ontzaglijke uitdrukking. En toch als we het zo in alle scherpte op ons af voelen komen, dan moeten we één ding niet over het hoofd zien. En dat vooral het woord dood en zeker ook het woord lijk een verkeerde indruk kan wekken. Want als wij ons een moment indenken wat het betekent om gestorven te zijn, als we stonden bij een ontzield lichaam van iemand die ons lief is, dan weten we wat dat dood zijn betekent. Althans, daar hebben we een indruk van. Het betekent dat degene die overleden is en bij wiens lichaam wij staan, niet meer ademt. Dat hij niet meer onze stem kan horen. Dat zij onze blik niet meer kan zien. Zij leeft niet meer. Maar als we nadenken over wat het betekent om geestelijk dood te zijn, dan wordt hier toch wel wat anders gezegd. Want een geestelijk dode, ja, die is in die zin dood voor God. Onbereikbaar, zouden we zeggen, voor God. Maar tegelijkertijd, midden in zijn geestelijke dood, is hij wel degelijk levend, springlevend. De zonde leeft in hem, de begeerlijkheden leven in hem. De vijandschap, zegt Paulus aan het slot van het hoofdstuk, leeft in hem. Kijk, dat geestelijk dood zijn betekent niet passief. Onbeweeglijk. Maar het betekent in de dood actief te zijn. Volop de zonde doen en de zonde dienen, zegt Paulus hier in dit hoofdstuk. We zouden het duidelijk kunnen maken met een voorbeeld. De oud-testamentische koning Manasse, voordat hij tot bekering kwam, was geestelijk dood. Maar we lezen van hem dat hij bruut de zonde diende en de hoogten ter ere van de afgoden opbouwde die zijn vader Hiskia had neergeworpen. En dat hij het volk zondigen leerde en dat hij de knechten van God, de profeten, vervolgde. Hij was dood in de zonde, maar tegelijkertijd hoogst actief in het bedrijven van de zonde. Of om een nieuwtestamentisch voorbeeld te noemen, als Paulus nog niet tot bekering gekomen is, deze Paulus die deze woorden schrijft, toen was Paulus dood in de misdaden en in de zonde. Maar we lezen in de eerste verse van Handelingen 9, en Paulus blazende dreiging en moord tegen de discipelen des Heren. Paulus was wel dood in de zonden en in de misdaden, maar daar zat een activiteit, een bruisende activiteit in de zonde in, die we niet gering moeten achten. En zodoende rijst het beeld van de tekst voor ons op, geestelijk dood in de zonde. Dat is niet een volstrekt passief iets. Wij zijn dood in de zonde, maar dan betekent dat dat we actief de zonde bedrijven. Heel levend, als ik het zo zeggen mag, de zonde kunnen doen. Mijn oude dominee die we van de week ter aarde besteld hebben, placht dan te zeggen, wij mensen zijn doodgevallen, wordt wel eens gezegd. Maar we zijn niet doodgevallen in Adam. We zijn vijandig doodgevallen. Dat wil zeggen, in onze geestelijke dood doen we de zonde. Daar zit iets actiefs in. Iets wat zich actief tegen God verzet. En nu kan dat op verschillende manieren gebeuren. Je kan dat openlijk zien bij mensen die geestelijk dood zijn en zich uitleven in de zonde. Zoals we het zien in deze kreunende en krakende westerse cultuur van vandaag. Waarin de mens zich overgeeft aan de zonden en zich om God nog gebod lijkt te bekommeren, heel algemeen gezegd. Maar het kan ook veel meer verfijnd, meer gecamoufleerd. Meer toegedekt. Als iemand onder het mom van braafheid zonde bedrijft. Of heel listig en heel subtiel zich uitleeft in de zonde. Of zelfs onder een schijn van vroomheid en een schijn van godsdienstigheid doorleeft op eigen gekozen wegen. Je zou dat kunnen vergelijken met het gruwelijke karakter van de dood op een slagveld. Of wanneer je in deze gedenkdagen weer leest hoe verschrikkelijk mensen elkaar naar het leven stonden in de laatste wereldoorlog. Hoe in de kampen mensen ontzettend zijn uitgeteerd, mensonwaardig. Daar zie je de dood in zijn meest gruwelijke gedaante. Maar je kan het, zoals vandaag zeker ook gebeurt, de dood wegwerken en wegwuiven. Iemand die ten grave gedragen wordt, bedekken onder de fraaiste lentebloemen. Of zoals in Amerika gebeurt, dat men de doden, degene die overledenen zijn, allemaal schminkt. Zodat ze er nog zo netjes mogelijk en zo levend mogelijk uitzien. We kunnen het karakter van de dood wegproberen te wuiven. Maar niettemin is het waar. En Paulus zegt dit in deze aangrijpende woorden, zo heel indringend tot ons. Wij waren, wij mensen zijn van nature, dood in de zonde en in de misdaden. Terwijl we doorleven in onze zonde. Kijk, en daar liggen belangrijke lessen in opgesloten. Want wat Paulus in dit onthutsende en aangrijpende beeld ons voorhoudt, dat laat ons meteen al zien waarom het zo makkelijk is voor iemand die onbekeerd is om door te leven in de zonde. Om het heel concreet te zeggen, waarom het zo makkelijk is dat iemand die de Heere niet kent, de zondige neigingen van zijn hart gehoorzaamt en leeft volgens de voorschriften van wat in zijn eigen gedachten opkomt. Hoe komt dat dan? Hoe komt het dat je zo makkelijk meegezogen wordt met de zuigkracht van de wereld? Hoe komt het dat je zo makkelijk dingen doet die tegen de geboden van de Heere ingaan? Hoe komt het dat je zo makkelijk onbekeerd blijft? Hoe komt dat eigenlijk? Wel, omdat die geestelijke dood de macht van de zonde in ons heerst. Wel eens last van gekregen. Niet slechts van het feit dat je wel eens zonde doet. Oh, daar kun je ook last van krijgen. En het is goed om daar last van te hebben. Maar wel eens last van gekregen dat de macht van de zonde het zo in je leven voor het zeggen heeft. Dat je eigenlijk als vanzelf tot de zonde getrokken wordt. En eigenlijk als vanzelf in de richting van de tot de zonde gedreven wordt. Wel, mijn beste vriend, dat is nu juist het zichtbare teken, het heldere bewijs, schrijft de apostel hier, dat de macht van de dood, die vijandige dood, die zo krachtig kan werken in het leven van een onbekeerde, het voor het zeggen heeft. En wat zouden we, als we die geestelijke dood in ons eigen hart en in ons eigen leven ontwaren, niet op de knieën moeten zinken en moeten smeken, Heere, verlos ons van de banden van de dood. Zoals die dichter van Psalm 116, waar we enkele versen van gezongen hebben, het zei, Heere, verlos mij van de banden van de dood. en van de angst van de hel waarin ik gekneld lig. Kan dat dan? Jazeker. Want de apostel tekent hier in de versen die aan onze tekst voorafgaan en in onze tekst zelf niet alleen dat wij mensen van nature door de zonde dood zijn in de zonde en in de misdaden. Maar u ziet daar die tegenstelling niet, maar God. En u moet daar dikke strepen onder zetten. Want dat staat zowel in onze vertaling als ook in de oorspronkelijke tekst niet voor niets op de eerste plaats in dit deel van de zin. Wie kan ons helpen te midden van deze geestelijke nood en geestelijke dood? Wie kan ons verlossen van de zonde? Wie kan ons verlossen van de geestelijke doodstaat, de geestelijke doodsbanden waarin wij bevangen zijn? Daar kan een mens zichzelf niet uit verlossen. Nee, Paulus legt er alle nadruk op, dat kan alleen door het onuitsprekelijke en ontzaglijke wonder van Gods genade, maar God. God heeft ook, zegt hij tot de gelovigen in Efeze, toen wij nog dood waren in de zonden en in de misdaden, ons levend gemaakt. En waarom heeft God dat gedaan? Omdat hij ook, zo zegt hij toen wij nog dood waren in de zonde en in de misdaden, ons heeft lief gehad met zijn grote barmhartigheid. Kijk, dat is dus de enige reden waarom een zondaar behouden kan worden. Paulus schrijft dat meteen radicaal toe aan de barmhartigheid en aan de liefde van God. Laten we daar een moment bij stilstaan. God, de Heilige, die de zonde niet zien kan, die als de eeuwig levende de dood niet zien kan, die vijandig staat tegenover zonde en dood en het rijk van de dood. Die God die terrein van ogen is dan dat hij met het rijk van de dood te maken zou hebben. Die God heeft in grote barmhartigheid en in een eeuwige liefde waarmee hij de zijnen heeft lief gehad, neergezien op mensen die dood waren in de zonden en in de misdaden. Wat een ontzaglijk wonder. Wat een wonder ook dat God juist op zulke mensen heeft willen neerzien. Want daar ligt de prediking in opgesloten dat wie we ook zijn, en hoe vast wij onszelf ook voelen zitten in de banden van dood en ongeloof en onbekeerlijkheid, de Heere nu juist op zulke mensen wil neerzien. Want hier staat het dan toch maar dat God in zijn grote barmhartigheid en in de liefde waarmee hij ze lief gehad heeft, op zulke mensen heeft neergezien. En ik zeg het nog maar een keer. Zoals ik het meer dan eens gezegd heb. Hoe vindt God degenen die hij wil redden van het verderf? Hij vindt ze waar ze zijn. Midden in hun verlorenheid. Midden in hun dood zijn in de misdaden en in de zonde. Nee, hij vindt ze niet als mensen die al een heleboel trappen van voorbereidingen en van pogingen en van opknapbeurten hebben meegemaakt. Hij vindt ze midden in de toestand waarin ze zichzelf gewerkt hebben en gebracht hebben door de zonde. God vindt ze in zijn grote barmhartigheid en liefde. En hoe kan dat nu? Dat God zulke mensen lief heeft. Hoe kan dat nu? Iemand zegt, want u hebt toch net gezegd, God is terrein van ogen, dan dat hij zich met het rijk van de dood en van de zonde zou kunnen bemoeien. Dat kan hij niet zien. Daar heeft God een afkeer van, inderdaad, zo zegt de Bijbel het. En toch, en dat is het onbegrepen, onbevattelijke geheim, heeft God met zijn eeuwige liefde op arme zondaren neergezien. En daarom heeft hij zijn enige geboren zoon gezonden, En die zoon heeft het werk volbracht wat de vader hem opgedragen heeft. En alleen omdat de zoon het werk volbracht heeft dat de vader hem opgedragen heeft, daarom kan de vader nu in eeuwige barmhartigheid vanwege het bloed van Christus op mensen die dood zijn in de zonden en in de misdaden neerzien. Onze tekst zegt dat laatste, dat God alleen in barmhartigheid op zondaren neer kan zien om Jezus wil, op een hele bijzondere manier. Want hoe wordt hier over de Heer Jezus gesproken? Wel, hier wordt gezegd dat God in barmhartigheid op zondaren heeft neergezien en hij heeft ons mede levend gemaakt met Christus. En heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede gezet in de hemel in Christus Jezus. Wat bedoelt de apostel daarmee? Wel dit, dat God in zijn grote barmhartigheid Christus in de wereld gezonden heeft, opdat Christus zou doen wat de Vader hem had opgedragen, en dat nu dat werk van de Heere Jezus, al die heilsfeiten die hij heeft verricht, dat daar een geweldige betekenis, een geweldige prediking in ligt voor zondige mensen. Heel in het bijzonder voor degene die door genade deze Christus mogen leren kennen. Laten we het proberen wat duidelijker voor ogen te krijgen. Want hier staat als een groot geheimenis, wordt het gezegd, die gelovigen, die kinderen van God daar in de kerk van Efeze, die waren dood in de zonde en in de misdaden. Maar nu ze door het geloof Christus zijn ingeplant, nu mogen ze het weten dat zij met Christus opgewekt zijn. Of, zoals het eerst gezegd wordt in de tekst, met Christus levend gemaakt zijn. Dat is een herinnering aan Pasen. Christus is levend gemaakt, letterlijk met Pasen. We weten wat er gebeurde. Christus Jezus, de man van smarten, heeft in gehoorzaamheid aan de grote opdracht van zijn vader de lijdensweg gegaan, is gestorven en is begraven. De discipelen en de vrouwen hebben zijn ontzielde lichaam in het graf gelegd. En daar rust het ontzielde lichaam van de Heere Jezus. Hij is dood. Dood ten gevolge van de toorn van God die op hem uitgegoten is. Van de verlatenheid van God, van het dragen van de straf op de zonde, daar ligt hij, een gestorven Jezus. Maar die gestorven Jezus is niet in het graf gebleven, want op de derde dag is hij opgewekt uit de doden. God de Vader heeft hem het leven weergegeven. Ja, hij is opgestaan door eigen kracht en heeft de banden van dood en van graf door eigen kracht verbroken en overwonnen. Dat bedoelt de apostel allereerst als hij zegt levend gemaakt. Christus is levend gemaakt. Levend gemaakt met Pasen. Toen heeft hij de banden van de dood radicaal verbroken. En die levend gemaakte Christus, die was toen hij levend gemaakt werd en opgewekt werd uit de doden, niet alleen. Hij heeft, toen hij opgewekt werd, heel zijn kerk, al de zijnen, ook al waren ze nog dood in de zonden en in de misdaden, meegenomen. Hoe we ons dat voor moeten stellen, dat is niet gemakkelijk. Maar ik heb al meer dan eens het beeld gebruikt van die oud-testamentische hoge priester, die wanneer hij zijn werk deed met zijn hoge priesterlijke gewaad aan, de borstlap droeg en op die borstlap waren de namen geschreven van alle 12 stammen van Israël. En dat symboliseerde dit, dat als die hoge priester zijn werk deed, dan deed hij zijn werk ook namens al de stammen van Israël. Hij nam die stammen van Israël, Ruben, Simeon, Levi. Hij nam ze mee in het heiligdom. Hij nam ze mee tot voor de troon van God. En zo is de grote hoge priester Jezus Christus meer dan alle hoge priesters uit het huis van Aaron zijn lijdensweg gegaan. Hij is, naar het woord van professor Wisse, het heiligdom van zijn lijden binnengetreden. En hij heeft, toen hij het heiligdom van zijn lijden binnenging, de namen van al zijn kinderen meegenomen. In de diepe worsteling van Gethsemane, in het lijden aan het kruis, in zijn graf. Maar ook toen hij opstond, toen droeg hij de namen van al zijn kinderen op zijn hart. En ook als hij straks ten hemel vaart en het heiligdom van de hemelse heerlijkheid binnengaat, dan neemt hij heel zijn kerk mee. En weet u wat dat betekent, zegt Paulus hier? Dat nu Christus levend gemaakt is en opgewekt is en de hemel is binnengegaan. Dat betekent dat hij zijn kinderen, ook al waren ze dood in de zonden en in de misdaden, allemaal heeft meegenomen. Dat betekent dat toen hij opstond uit het graf, toen nam hij hen mee en heeft hij hen opgewekt uit de dood. En toen hij ten hemel voer, heeft hij hun namen meegenomen in de hemel, zodat hun erfenis in de hemel nu vast ligt. En zodat ze nu uit de hemel allerlei geestelijke zegeningen en geestelijke gaven mogen verwachten. Ziet u het nu, dat die heilsfeiten, die opstanding van Christus en die hemelvaart van Christus allerlei betekenissen hebben voor het geestelijke leven. Hoe zit dat dan, vraagt iemand. Heeft Christus in het paaswonder en in de hemelvaart, heeft hij toen en daar voor al zijn kinderen het leven verworven? En heeft hij toen hen gezet in de hemel? Betekent dat dan dat al zijn kinderen toen al bekeerd waren? Betekent dat dan dat al zijn kinderen met de hemelvaart al in de hemel gezet zijn? Ja, daar is soms wat verwarring over. En die vraag is inderdaad niet gemakkelijk te beantwoorden. Je moet op zo'n vraag ja en nee zeggen. Laten we het proberen zo duidelijk mogelijk te maken. Kijk, toen Jezus Christus opstond uit de dood en toen hij ten hemel voer, toen heeft hij toen en daar het leven verworven voor zijn kerk. En toen hij ten hemel opging, toen heeft hij toen en daar voor zijn kerk het recht om de hemel binnen te gaan verworven. Maar wat hij toen verworven heeft, dat moet hier op aarde, hier in het leven van zijn kinderen toegepast worden. Wat hij toen en daar verworven heeft, dat moet uitgedeeld worden. Dat moet door de Heilige Geest persoonlijk in mijn hart gebracht worden. En laat dat duidelijk zijn, gemeente. Want er zijn mensen, en er zijn mensen altijd wel geweest, die eenzijdig de nadruk leggen op wat er in de heilsfeiten gebeurd is. Er zijn mensen die zeggen, kijk, mijn bekering die ligt op Golgotha. Die ligt in het geopende graf. En dan bedoelen ze in wat er in de heilsfeiten gebeurd is. En als u daar werkelijk iets van mag beleven, dan is dat inderdaad ook de grond van de zaligheid. Want daar heeft Christus het betaald en daar heeft Christus het verworven. Maar slaat u alstublieft de toepassing van de Heilige Geest niet over. Dat wat Christus toen en daar gedaan heeft, moet hier en nu door de geest van Pinksteren in mijn leven worden toegepast. En wie dat overslaat, de heilsbeleving tussen haakjes gaat zetten. En er zijn er duizenden vandaag aan de dag.
die bedriegt zichzelf. Want wat Christus gedaan heeft voor zijn kerk, het moet persoonlijk, als u het zo wilt, bevindelijk worden toegepast en ervaren. En vandaar dat de apostel ook spreekt zoals hij spreekt. Want als hij zegt mede opgewekt en mede levend gemaakt en mede gezet in de hemel. Wanneer u dat vergelijkt met al die vele teksten waarin Paulus dezelfde werkelijkheid ter sprake brengt, dan wordt duidelijk dat Paulus enerzijds benadrukt wat in Christus te vinden is, het verworven heil. Maar anderzijds dat diezelfde Paulus zegt dat door Christus verworven heil moet en mag door de geest worden toegepast in mijn leven. Kijk, en daarom mogen we nooit zeggen, dat is trouwens een gevaarlijke uitdrukking. Mijn bekering ligt op Golgotha. Dat is een onbijbelse uitdrukking. De grond van mijn bekering, als ik bekeerd mag zijn, ligt op Golgotha. En de grond van de levendmaking ligt in het geopende graf. Maar de bekering en de levendmaking vinden plaats hier, in mijn leven tussen wieg en graf. Nu. In het leven. En daar wordt ook iets van ervaren. Hoe gaat dat dan? Wel, daar kunnen we vanmorgen maar iets over zeggen. Weet u hoe dat gaat? Wel, die Heere Jezus Christus, die uit de dood is opgestaan tot een nieuw leven, die het graf heeft verlaten en ten hemel gevaren is, die laat dat evangelie van zijn opstanding en van zijn hemelvaart, het evangelie van de grote heilsfeiten, dat laat hij verkondigen. Juist tussen Pasen en hemelvaart krijgen de discipelen de opdracht om getuigen te zijn van alle dingen die zij gehoord en gezien hebben. Dat is van dat lege graf, dat is van de verschijning van de opgestane, dat is van de hemelvaart van Christus. En waarom moeten ze dat verkondigen? Ja, waarom moet dat evangelie van Pasen en van hemelvaart en Pinksteren nog steeds verkondigd worden? Wel omdat er nog zoveel mensen zijn, dood in de zonden en in de misdaden, die het gevaar waarin ze verkeren niet beseffen, die niet ontdekken en die niet inzien hoe verschrikkelijk het is om onbekeerd voor te leven en onbekeerd te sterven. En daarom moet dat evangelie met klem en met kracht en in liefde gepredikt worden. En als dat evangelie in de naam van Christus verkondigd wordt, dan wil die opgevaren Heere Jezus Christus door zijn geest in dat evangelie meekomen. En wat gebeurt er als de Heilige Geest krachtig in dat evangelie meekomt? De geest van de opgestane Heere Jezus. Wel, dan zegt de Heere Jezus zelf, en doden zullen horen de stem van de levende God, en die ze horen zullen leven. Stelt u het zich voor, misschien het duidelijkst aan de hand van de opwekking van Lazarus. Lazarus lag in het graf 3-4 dagen. En in dat warme klimaat, zo zeiden zijn zusters, was zijn lichaam al bezig om tot ontbinding over te gaan. En Jezus komt bij het graf en in grote bewogenheid vraagt hij dat zij de steen van het graf af zullen wentelen. En dan staat er, en Jezus roepende met grote stem zeide, Lazarus, kom uit. En dan zien ze die mensen die daar staan wat gebeuren. Een witte gedaante komt in die donkere grafopening naar voren. Lazarus gebonden in de grafdoeken. Hij kan niet goed lopen, hij moet losgemaakt worden. Maar Lazarus die gestorven was, is opgestaan. Nou, dat is een beeld, zo wordt het ook in Johannes 11 aan ons bericht, een beeld van de macht van het woord van de opgestane Christus. Hij laat dat woord verkondigen aan dode zondaren. En degene die het woord verkondigt, een apostel of een dominee, die kan een dode zondaar niet levend maken. Dat kun je wel wensen. Daar kun je wel naar verlangen. Daar kun je mee worstelen en omsmeken. Dat kun je elkaar gunnen. Je kan medelijden hebben met een onbekeerde die onder je gehoor zit. En dat is er soms heel sterk. Maar je kan het leven niet geven. Alleen maar het woord verkondigen. En biddend en smekend of de geest van de opgestane daarin mee mag komen. En als die geest naar de belofte van Christus in de prediking meekomt, dan gebeuren er wonderen. Doden zullen horen de stem van de levende God. Hoe worden ze levend gemaakt? Hoe worden ze opgewekt? Wel, dat levend worden begint, zegt de Heere Jezus Christus, met horen. Dat is het eerste teken van geestelijk leven, dat ze de stem van de levende God gaan horen. Dat ze het woord gaan horen, dat ze het woord met andere oren gaan horen dan vroeger. Vroeger hebben ze het woord gehoord, hebben ze er iets van begrepen. Ze weten veel van de dingen van de weg der zaligheid, wanneer ze altijd onder de prediking van het woord zaten. Maar wanneer God in een ogenblik of meer geleidelijk in gaat grijpen in ons leven, dan gaan we met andere oren horen. Dan gaan we plotseling horen dat het in het woord van God niet gaat om een geschiedenis van Israël of een geschiedenis van de Heere Jezus Christus, maar dat wij aangesproken worden. Dat ons portret getekend wordt, dat van ons gezegd wordt, dood in de zonden en in de misdaden. Dat is een boodschap. Als je die meekrijgt en die ook blijft wegen op je hart, dan ga je op deze stralende zondagmorgen niet op koffievisite. Al is daar op zijn tijd ook eens niets op tegen. Maar dan ga je uit de kerk niet op koffievisite. Dan zoek je na de kerkdienst de eenzaamheid op. En dan zeg je, o God, ik ben een verloren zondaar. Gebeurt dat wel eens? Dat u de stilte op wilt zoeken. Omdat het woord van de levende God klonk in uw leven. En schudde aan uw doodheid. Aan uw onbekeerde hart. Gebeurt het dat we de stilte opzoeken en ons leven, ons hart voor God gaan openleggen. Heren, hoe moet het, kan ik nog zalig worden? Oh, want we kunnen in onze geestelijke doodheid iedere zondag in de kerk zitten. En instemmen met de prediking en zeggen, dominee, zeg het nog maar ernstiger. Dominee, zeg het nog maar degelijker. Maar constant doorleven. Zonder dat er een rimpeling over het oppervlaktewater van onze ziel gaat. O, wat is dat ontzettend. Als het woord zijn kracht niet meer doet. Als het woord ons leven niet meer beroert. Als doden de stem niet meer horen. Gemeente, zou het dan niet de hoogste tijd zijn, juist ook in het licht van het woord wat voor ons ligt, Heren, laat ons die stem horen. En breek door alle vijandschap, verzet, zonde, schuld, dood heen. U hebt toch de dood overwonnen. Heren, overwin, overmeester, ook mijn weerbarstige hart. Hoor. Ja, wat er dan gebeurt is een geheim. Maar de oren worden geopend. Bovendien, iemand wiens oren geopend worden, iemand die onder de prediking krachtig door de geest wordt overtuigd, die gaat voelen. Er komt gevoel in zijn leven, in zijn ziel. Professor Wisse zei in zijn boekje De ambtelijke bediening van de Christus in de gelovigen. Trouwens ook, meen ik, in De droefheid naar God. Als God tot je ziel gaat spreken, dan word je pas gewaar dat je een ziel hebt. Voor die tijd voel je het niet, zie je het niet. Maar dan ga je voelen wat je geest, wat je ziel is. Dan kom je onder het besef, mijn ziel moet gered worden. Ik moet behouden worden. En dan ga je worstelen met de nood van je ziel. Inderdaad, dan ga je gevoel krijgen van je zonde. Dan ga je gevoel krijgen dat je met God verzoend moet worden. Dan ga je werkzaamheden, om dat oude woord te gebruiken, krijgen. Om de Heere aan te roepen. Dan ga je zoeken, Heere, kan ik ook zalig worden? Dan komt er een verlangen en een uitzien om nu in de weg van God, dat is in de weg van het werk van Christus alleen, behouden te worden. En dan gaat er steeds meer licht op over wie je zelf bent. Maar ook wie God is en wie Christus is. Want dat zijn de dingen die heel duidelijk worden wanneer iemand door de geest wordt levend gemaakt en door de geest wordt opgewekt en door de geest in de hemel wordt gezet, zoals Paulus hier zegt. Je gaat ontdekken wie je zelf bent en wie je zelf blijft. Wie God is in zijn grootheid en majesteit. En wie Christus is in zijn lieflijkheid en in zijn algenoegzaamheid. Kijk, en naarmate je daar nu meer van gaat zien, des te meer ga je Christus nodig krijgen. Want het zou zo kunnen zijn dat er mensen in de kerk zijn die zeggen, ja, van dat moment van die tijd dat ik wakker geschud ben, uit de slaap van de zonde, levend gemaakt ben, daar mag ik iets van weten. En dat God juist ook in gunst op mij heeft willen neerzien, dat is iets wat niet aan me voorbij gegaan is. O, ik zou het kunnen vertellen hoe God tot mijn ziel sprak en me moed gaf en me hoop gaf. En hoe ik de toevlucht mocht nemen tot Hem. Maar om nu te zeggen, zoals Paulus dat hier zegt, nu ben ik met hem levend gemaakt en met hem opgewekt en met hem in de hemel gezet. Dominee Christus Jezus, mijn hart gaat naar hem uit, maar hij is voor mij zo verborgen. Ik heb wel eens een blik mogen slaan op die lijdende borg. Ik heb wel eens aan zijn voeten mijn zonde mogen belijden, maar hem te kennen en daarom met hem opgewekt en met hem levend gemaakt en met hem gezet in de hemel, dat zijn dingen die zo ver van mij afstaan. Moet eens goed luisteren. Wat hier gezegd wordt door Paulus geldt van elk kind van God. Ieder die levend gemaakt is, dat wil zeggen die geestelijk leven kent. Ieder die opgewekt is uit de zonde en de dood, krachtig en onweerstaanbaar geroepen is, is met Christus opgewekt. En ieder die een uitzicht op de hemel ontvangt en uit de hemel zegeningen krijgt, is met Christus in de hemel gezet. Voor hem hebben Pasen en de hemelvaart betekenis gekregen. Maar weet u wat voor al de kinderen van God toen en daar gebeurd is? Ik heb het in ander verband al gezegd. Dat moet nu persoonlijk ook toegepast worden en steeds verder uitgewerkt worden. Daar moet steeds meer licht over vallen in het persoonlijke leven. Kijk, en als u nu zegt dat met Christus en in Christus, daar sta ik voor. Ondanks alles wat er misschien in uw leven gebeurde, die vastheid, die zekerheid waar Paulus mee spreekt, dat is iets wat ik mezelf niet durf toe-eigenen. Is het dan geen reden om over deze dingen te mediteren? En vooral om deze dingen voor het aangezicht van de Heere te brengen. Heere, nu is het vanmorgen weer gezegd. dat alle heil en zaligheid alleen in Christus te vinden is. Maar ik ken zo weinig van hem. O Zoon van God, maak uzelf bekend. O Heilige Geest, met Pinksteren uitgestort, neem het uit Christus en openbaar Christus aan mijn hart. Wat zou het een zegen zijn als Gods kinderen daar meer mee werkzaam waren. Want je kan soms met mensen die de Heere vrezen een heel gesprek hebben. En als het dan eens een beetje gaat en een beetje valt, want dat is ook nog niet altijd zo, dat weet u wel. Dan zeggen ze, ja, dat ken ik nog niet. En daar sta ik nog voor. En dat heeft iets goeds. Iets oprechts. Iets eerlijks. Maar beste vriend, dat laat u toch niet rustig. Dat sust u toch niet met de gedachte, ja, Gods kerk is hier op aarde een arme kerk. Dat is waar. Maar die arme kerk van God, met die lege bedelaarshanden, die wordt geroepen om de troon der genade te bestormen en om te smeken om verder licht en meer onderwijs en meer kennis van Christus. Kijk, en naarmate je nu meer kennis van Christus krijgt, krijg je ook meer kennis van jezelf. Want dat hangt samen. Word je steeds armer in jezelf. En word je steeds meer op God en op Christus aangewezen. En dat zegt de tekst uiteindelijk ook in grote ernst en met grote klem. Omdat het zo is dat wij mensen dood in de zonden en in de misdaden, alleen door het werk van Christus en door de opstandingskracht van Christus en door de hemelvaart van de Heere Jezus behouden kunnen worden. Daarom roemt de apostel, uit genade zijt gezalig geworden. En hij zegt het een aantal versen nog wat uitvoeriger. Uit genade zijt gezalig geworden door het geloof, en dat niet uit u, het is Gods gave. Of om terug te keren naar het begin van de tekst. Maar God, in de rijkdom van zijn barmhartigheid en de grote liefde waarmee ons heeft lief gehad, heeft ons levend gemaakt. Ziet u hoe Paulus in deze woorden alles aan God en aan Christus toeschrijft. En er niets van de mens overblijft. En dat wordt hoe langer hoe meer, als iemand de Heere kennen mag, ook het wonder. Dat ik levend gemaakt mocht worden uit de duisternis en de dood van de zonde getrokken werd tot Gods wonderbaar licht. Dat ik door de schaduwen heen Christus mocht leren kennen. Dat ik op het ootmoedig smeekgebed steeds meer heerlijkheid en schoonheid en beminnenswaardigheid in Jezus Christus mocht gaan zien. Dat is niet toe te schrijven aan iets van mezelf, maar alleen aan die grote barmhartigheid, aan de koorden van eeuwige liefde. Uit genade zijt gezalig geworden. O gemeente, het kan alleen door genade. En wat je nu van die genade mag leren, als je de Heere vrezen mag, ga je steeds meer zeggen. Bij alles wat God je geeft, het is genade. Genade. Genade alleen. Denk aan die oude vrouw die op haar sterfbed lag. En toen er naar gevraagd werd, hoe is het nu? Je hebt vroeger zoveel gesproken. Zoveel van de Heere ontvangen. Maar nu het einde van de reis komt, hoe is het nu? Ze zegt, ik ben het nog steeds aan het leren. Dat ene woordje te spellen, genade. Want door genade ben ik zalig geworden. En door genade zal ik straks naar boven mogen. Kijk, daar hebt u het, dat spellen van dat woordje. Daar heeft een mens een leven voor nodig. Daar kom je nooit in uitgeleerd. Dat blikken op die liefde van God, de rijkdom van zijn barmhartigheden en die eeuwige zondaarsliefde. Het ligt zo eenzijdig. Het ligt zo vrijmachtig. Het ligt alleen in de vrije gunst die eeuwig God bewoog. En als dat zo vanmorgen heel kort aan de orde komt, dat God op dode zondaren neerziet. En als je daar iets van mag weten in je leven, dan wordt het een steeds groter wonder van de rijkdom van Gods barmhartigheid en van de bereidwilligheid van Christus om het graf in te gaan en op te staan uit de dood en ten hemel te varen. Dat hij dat voor een zondig mensenkind, voor een dode zondaar, in zijn weerbarstigheid en in zijn dwaasheid heeft willen doen. Weet u waarom dat een steeds groter wonder wordt? Omdat wanneer je weten mag, zoals Paulus het hier zegt, tot Gods kinderen in Efeze, u heeft hij levend gemaakt. Toen gedood waard in de zonden en in de misdaden. Ja, die zonden en de misdaden, dat is verleden tijd. In zekere zin, ja. Want ze zijn levend gemaakt. Maar weet u, zolang Gods kinderen hier op aarde zijn, is de kracht van de dodigheid en van de zondigheid en van de schuld nog bezig in het leven. Het is een onvoltooid verleden tijd. De zonde die in mij woont, zegt Paulus, die blijft er. En daar kun je nog zoveel last van hebben. Maar weet je wat nou zo'n zegen is? Dat Gods volk iets mag weten, al is het nog zo van verre. Van een machtige verlosser die opgestaan is uit het graf en uit de dood. En die de hemelen geopend heeft door zijn hemelvaart. En dat ze daarom met al hun dodigheid en met al hun nietwetendheid en met al de vragen van hun hart en met al hun vastgelopen dingen tot de Heere mogen vluchten en zeggen: Heere, gij zijt toch de koning Israëls. O, wil in de kracht van uw opstanding mijn leven reinigen, mijn leven redden. En wil u opnieuw mij, die zo aan de aarde vastzit, hoe kleeft mijn ziel aan het stof, de ogen richten op de hemel, waar Christus is, aan de rechterhand van de Vader. Ja, dan mogen Gods kinderen het elkaar zeggen, kinderkens. Indien wij gezondigd hebben, wij hebben een voorspraak in de hemel. Jezus Christus de rechtvaardige, want hij is ten hemel gevaren voor ons. En o heil geheim van genade, ook met ons. Kijk, wat is de kerk van Christus rijk. In de heilsfeiten die Christus volbracht heeft. En wat worden ze rijk als de geest daar meer en meer het oog op gaat richten. Dat betekent dat ze dan steeds meer de zaligheid buiten zichzelf in Christus Jezus gaan zoeken. Steeds meer zichzelf af gaan schrijven. En steeds meer gaan blikken op het wonder van vrije, onverdiende genade. Uit genade zijt gezalig geworden. Dat wordt het steeds meer. Dat wordt steeds meer ondervonden. Dat wordt steeds meer beleefd. En dan zal uiteindelijk het einde van de weg van de kerk door dit leven zijn. Dat ze door genade in mogen gaan. In het hemelse heiligdom. Waar Christus hen voorgegaan is. En waar ze nu voorgoed, voltooid verleden tijd, de zonde te boven zijn en eeuwig mogen zingen: genade, genade alleen, zou u er geen zin in krijgen om met Gods kerk die reis mee te maken naar de eeuwige zaligheid. O mijn beste vriend, dan moet hier op aarde dat wonder van de opwekking en van de levendmaking plaatsvinden. En dat kan nog. Want nog is het heden der genade. Nog wil God mensen dood in de zonden en de misdaden uit het slijk opheffen. En plaatsen naast prinsen en naast wereldgrote. Laat ons dan die genade zoeken. Die Christus verworven heeft. En die hij aan dode zondaren om niet wil schenken. Opdat zijn genade. En liefde en de rijkdom van zijn barmhartigheid verheerlijkt worden. Amen. Eindigen met dankzegging en gebed. Heren, wij naderen voor uw heilig aangezicht aan het einde van deze dienst om uw naam dank te zeggen voor alles wat u gaf. U hebt uw woord gegeven. U hebt ons de kracht en het inzicht gegeven om dit diepe woord te verkondigen. En dan moeten we tegelijk zeggen, heren, we hebben er maar iets van kunnen zeggen. Maar wil u dan de woorden die gesproken zijn gebruiken? Wil u de naprediker zijn, opdat we met dit woord werkzaam mogen worden en in stilte deze dingen mogen overwegen, voor het eerst of ook opnieuw. En wil u geven, heren, dat wij zo of levend gemaakt mogen worden, of wanneer we levend gemaakt zijn, steeds meer van dat grote werk van Christus en van de rijkdom van de barmhartigheid en van dat wonderlijke woordje genade mogen gaan ontdekken. Want dat is de enige grond. Heren, leer uw kinderen de zaligheid. Maar meer en meer in die ander te zoeken. In zijn grote werk. En in Gods onpeilbare liefde. O, leer uw volk daarop staren. Want daar ligt de vaste grond. Daar ligt het eeuwig fundament. Daar ligt ook de vrede voor het hart. Want we hebben het gelezen. Hij, zegt Paulus, is onze vrede. Heer, heb dank voor dat woord en ook voor alles wat u gaf vanmorgen. Wil u ook verder deze dag met ons zijn. En vanavond, wanneer we over een van de laatste stukken van de Heidelberger mogen nadenken, ons daarbij helpen. Opdat u, die de lof en de aanbidding zo waard zijt, ook de lof en de aanbidding mogen ontvangen. Want uwer is het koninkrijk en de kracht, de opstandingskracht en de heerlijkheid, de hemelse heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Psalm 36 vers 3 is onze slotzang. Bij u, Heere, is de levensbron. de genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.